Vanmorgen hebben wij geprobeerd ons bezig te houden met het verschijnsel dat de gemeente geroepen is voor de hemel. Dat wil zeggen dat de gemeente een hemelse roeping deelachtig geworden is. En de laatste schriftplaats die we in dat verband hebben aangehaald was 1 Thessalonicense 4, waarin dus gesproken wordt over de opname van de gemeente, waar ook duidelijk staat dat de toekomstverwachting van de gemeente niet een aardse is, maar een hemelse. En bovendien hoop ik dat u begrepen hebt dat in die brief de opname van de gemeente gewoon niet als eschatologisch verschijnsel vermeld wordt, als een soort technische aangelegenheid die nu eenmaal ergens op het programma staat, maar in tegendeel, het wordt beschouwd als de vervulling en voltooiing van de heiligmaking van de gelovigen en daarmee van de roeping van de gemeente. Want het roepen van de gemeente is natuurlijk voltooid wanneer de Heer zelf ons roept met de stem des aartsengels en met de bazuin Gods. Dat is de laatste bazuin, wordt het ook genoemd in 1 Korinthe 15, de laatste bazuin. En daar gaat het nou eenmaal om. Het is de voltooiing van de roeping van de gemeente. Het is de climax ervan. En dan blijkt inderdaad dat aan het eind van het verhaal de gemeente zich zelfs lichamelijk bevindt, voor zover je dat zo zeggen mag, lichamelijk bevindt in de hemel. Daar ga ik nog even mee verder met u een paar van deze schriftplaatsen te noemen. Ik noem u dan 2 Timotheüs 4, waar staat in vers 17. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. Dat is heel aardig, want we hebben in Handelingen 28 gelezen dat Paulus zei, ik zei u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. En dat staat hier dus ook. De Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. Want dat de heidenen die zaligheid zouden horen, dat die zaligheid tot de heidenen kwam, dat werd vervuld in principe door de bediening van de apostel Paulus. Dat wil niet zeggen dat Paulus alle heidenen die er waren officieel heeft toegesproken, maar het is wel zo dat Paulus de apostel der heidenen was en hij deze boodschap van zaligheid en van een verborgen koninkrijk overigens, dat hij die bracht aan de heidenen. En dan staat er, en de Heer zal mij verlossen van alle boos werk, want boos werk was er ook, het is eigenaardig. Maar dat hebben we al eens gehoord. Zijn genade, dat waar het woord van God komt, daar komt op een of andere wijze natuurlijk ook de tegenstander. Satan is dat in het Hebreeuws dan, hè? Er komt op een of andere wijze ook de tegenstander in actie. En waar het werk des Heren gedaan wordt, wordt ook boos werk gedaan. En waar tarwe gezaaid wordt, wordt ook zizanion, bijgenaamd onkruid, gezaaid. Dat was de tweede gelijkenis uit Matthäus 13 over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Hè? Dus waar het werk des Heren gedaan werd, was ook boos werk. Het werk des Heren was ongetwijfeld dat deze prediking gebracht werd aan de heidenen, zo staat het in vers 17, maar boos werk was er ook, en dat boze werk was rechtstreeks gericht natuurlijk tegen degene die het werk des Heren deden. En dus zegt Paulus, de Heren zal mij verlossen van alle boos werk en hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Waar ligt dus de bestemming van de apostel Paulus? In de hemel, in een hemels koninkrijk. Zo is dat. En die Heer, die zou hem verlossen, die Heer zou hem bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Want dat is de eindbestemming van de gelovigen en met name natuurlijk van de apostel Paulus. Het is niet zo'n geweldige sterke tekst in verband met ons onderwerp, maar ik wilde hem toch maar eens even meenemen, omdat het aardig is te horen dat de apostel Paulus dus wel degelijk denkt aan een koninkrijk. Hoewel hij het woord koning niet alle dagen gebruikt, gebruikt hij de term bij gelegenheid toch wel. Daarna komen wij terecht in Hebreeën 3. Eigenlijk moet ik zeggen in Hebreeën, en daar blijft het dan ook zo ongeveer bij. Hebreeën. Waar wij natuurlijk inmiddels gemerkt hebben dat in de eerste verse van deze brief gezegd wordt dat Christus zelf gezeten is in de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Want daar komt die uitdrukking vandaan, hè, die ik steeds gebruik. Hebreeën 1 vers 3. En als beeld Gods, als beelddrager Gods, als dus een volmaakte mens, is zij gezeten aan de rechterhand Gods. Onthoudt u dat vooral goed als we het er nog eens hebben over het volkomen mens zijn en zo. We kennen maar één mens die volkomen mens is. Want een volkomen mens is een mens als beelddrager Gods. En we kennen maar één mens die beelddrager Gods is. En dat is Christus. En die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En voor zover wij deel hebben aan zijn goddelijke natuur. Voor zover wij deel hebben aan zijn geest. En aan zijn leven. Wel voor zover zijn wij ook beelddragers Gods. Maar in principe kennen we er dus maar één. En dat is de Heer zelf. En daarna wordt in deze Hebreeënbrief een commentaar opgegeven. En er wordt uitdrukkelijk geleerd dat wij als gelovigen in deze bedeling die gelegen is tussen de hemelvaart en wederkomst van Christus. Oftewel, deze bedeling die gelegen is tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Dat wij in deze bedeling deel hebben aan die hemelse positie van Christus. Daar raak je nooit over uitgepraat en je komt altijd in deze Hebreeënbrief terecht. Nou, noem ik u, Hebreeën 3, vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, en dat was het hele verhaal. Heilige broeders, die in hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Die heilige broeders zijn uiteraard gelovigen, zoals ik uit de rest van de brief uitdrukkelijk blijkt, omdat het vele malen gezegd wordt. En van die broeders, die gelovigen staat, dat zij deel hebben gekregen aan een hemelse roeping. Dat is diezelfde hemelse roeping trouwens ook als uit Filippenzen 3. Die heb ik u niet genoemd. Maar Filippenzen 3 wordt gesproken over de roeping Gods die van boven is. Die heb ik niet genoemd omdat het daar het woord hemels niet bij staat. Dus ik heb het maar zo gelaten. Maar in ieder geval, wij worden van boven geroepen. Toegeroepen en dat betekent dat wij naar boven toe geroepen worden. En dat is wat hier ook staat. Wij zijn een hemelse roeping deelachtig. En hoe dat komt, blijkt ook uit de rest van het vers. Want er staat, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Waarvan Christus Jezus gezegd wordt dat hij onze apostel, onze gezondene en onze hoge priester is. Vergis u niet in het woord apostel, het heeft hier dezelfde betekenis als het begrip hoge priester. Want apostel betekent gewoon gezondene. Het is een heel gewoon Grieks woord. Het betekent de gezondene. En in ieder geval is het zo dat de hoge priester uit de mensen genomen wordt en gesteld wordt voor de mensen in zaken die bij God te doen zijn. Omdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonden. Dat staat in hoofdstuk 5 vers 1, daarom kan ik het zo even oplepelen. Dan wel lezen. En de gedachte is daarbij dat gezegd kan worden dat een hoge priester namens de mens gezonden is tot God. Dat is de helft van de waarheid, want de andere helft van de waarheid is dat je geen mens tot God kunt zenden tenzij dat God zelf die mens roept. Maar niettemin blijft waar dat dat een hoge priester beschouwd moet worden als een afgezondene en dus als een gezant. Hetzelfde woord hoor, apostel, als een gezant van de mens, te midden van de mens, vandaan daaruit genomen, geplaatst bij God, om die mens daar te vertegenwoordigen. Vandaar dat een hoge priester ook kan aangeduid worden met dit normale Griekse woord apostel. Dat plaatst hem niet in de rij van de 12 apostelen of de apostel Paulus en anderen, helemaal niet. Integendeel, de uitdrukking is hier heel duidelijk een synoniemia eigenlijk. Een apostel, namelijk een hoge priester. Een hoge priester, namelijk een apostel, want een hoge priester is een apostel. Nou, aanmerk dan deze apostel en hoge priester van onze belijdenis. Dat wil zeggen, let eens even op deze hoge priester in wie wij geloven. Nou zeg ik hetzelfde met andere woorden. Christus Jezus. Waarom letten wij op hem? Waarom geven we onze aandacht aan hem? Waarom aanmerken wij hem? Waarom zien wij op hem, zoals het in Hebreeën 12 vers 1 dan staat? Hè? Waarom doen wij dat? Om de eenvoudige reden dat al wat wij hebben en al wat wij zijn, ligt vast in zijn wezen. Het ligt vast in Christus Jezus. Als ik de Efezebrief zou gaan beginnen te bespreken, zou ik meteen zeggen, is maar één manier om te leren weten, om te leren kennen wie je zelf geworden bent door geloof. Is maar één manier om te leren wat een gelovige eigenlijk voor iemand is, welke plaats hij inneemt, welke voorrechten heeft, welke plichten hij heeft en welke zegening hij heeft ontvangen. Zijn eenvoudig, je leert gewoon Christus kennen en dan weet je het. Want al wat Christus heeft ontvangen, daarin hebben wij als gelovigen deel gekregen. Dus letten wij niet op onszelf, want in onszelf hebben we toch niks. Minder dan dat, denk ik wel eens. Maar goed. Maar in onszelf hebben we toch nog, er zijn zelfs mensen die het begrijpen. Nou goed. Maar we letten dus niet op onszelf, maar we letten op Christus, want Hij is ons alles. Nou, dat is het verhaal. Let dus op Hem, op die hoge priester. Waar is die hoge priester? In de hemel. Dus, broeders, gij die der hemelse roeping der lachtig zijt geworden, aanmerkt onze apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Want wij delen in zijn hemelse roeping. Precies zoals in Efeze 1 gezegd wordt, Christus is opgewekt en zit nog op zijn rechterhand, maar dat betekent dat wij met hem zijn opgewekt en dus met hem gezeten zijn aan zijn rechterhand. Alleen in Efeze staat het in betrekkelijk neutrale termen, terwijl hier in Hebreeën 3 vers 1 dezezelfde waarheid naar voren wordt gebracht met termen uit het Oude Testament. Namelijk het priesterschap. Er wordt een vergelijking gemaakt met het Oude Testamentische priesterschap. En er wordt een vergelijking gemaakt met de positie van Mozes. Want waar Mozes ging, daar ging het volk. En God zegende Mozes. En God sprak tot Mozes. En voor zover het volk Mozes volgde, deelde het in de zegeningen van Mozes. En per slotverrekening staat er toch in 1 Korinthe 10 dat heel het volk in Mozes gedood was. En er staat toch in Romeinen 6 dat wij in Christus gedood zijn. Waar het dus volgt dat Mozes een type is van Christus. En dan zijn we weer bij het oude verhaal. De dingen van het oude verbond. Ja, zeker die in verband met het aanbreken van het oude verbond staan model voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is het verhaal. Maar hoe dan ook, hier in Hebreeën 3 vers 1 vinden we dus duidelijk die hemelse roeping en bestemming van de gelovigen van onze bedeling vermeld. Iets dergelijks vinden we ook in de uitdrukking van hoofdstuk 6, Hebreeën 6 vers 4... Dan ga ik maar even niet op de betekenis van het vers als zodanig in, want dat is veel te lastig om het nu te bespreken. Maar in Hebreeën 6 vers 4 staat, want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuwen enzovoorts. Want ik ga die zin niet volgen, anders moet ik hem verklaren en dat doe ik vandaag niet. Maar in ieder geval staat er dat er zijn die de hemelse gaven gesmaakt hebben. Ze hebben licht ontvangen, ze zijn eens verlicht geworden en ze hebben de hemelse gaven gesmaakt. En dat betekent dat ze deel hebben gekregen aan hemelse dingen die tegelijkertijd in vers 5 genoemd worden krachten der toekomende eeuw. Want het is toekomende eeuw, omdat het pas in de toekomst op aarde zal geopenbaard worden. Het is namelijk nu nog in de hemel. En als we dus deel hebben aan die dingen die in de toekomst op aarde geopenbaard zullen worden, dan betekent dat we dus deel hebben aan dingen die in het heden in de hemel verborgen zijn. Volgt u de redenering? Dat is niet de conclusie die ik hieruit trek. Het is gewoon iets wat we al lang weten, maar we vinden het gewoon hier in het vers terug. Heel eenvoudig. We hebben deel aan de hemelse gaven en daarmee deel aan de krachten der toekomende eeuw. Want dat wat nu in de hemel is, het koninkrijk van Christus, zal in de toekomst op aarde geopenbaard worden. En dat is leuk om te weten, want als we daarna bijvoorbeeld lezen in Efeze 2, dat de gemeente geroepen is om in de toekomende eeuw te betonen de uitnemende rijkdom van Gods genade, dan betekent dat niet dat het pas in de toekomst zal gebeuren, maar dat betekent dat het gebeurt in de toekomende eeuw en daar leven wij al in. Want die toekomende eeuw is nu al in de hemel. Ja, nee, dat is zonder meer zo. Er staat dat we dat in de toekomende eeuw zouden doen, wilde niet zeggen dat we dat in de toekomst zullen doen. Staat op een slotverrekening ook niet. We zullen dat doen in een bepaalde eeuw en die eeuw wordt aangeduid als toekomende eeuw ter onderscheiding van de tegenwoordige boze eeuw. Maar wij zijn al getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, heb ik u gelezen uit Galaten 1 vers 4. En we zijn al overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde uit Colossense 1. En dus, de toekomende eeuw is al begonnen en wij leven daarin. Hij is alleen niet hier op aarde, want in de aarde is hij pas in de toekomst. Maar hij is in het heden in de hemel. En dat is de gedachte. En we vinden dus dezezelfde waarheid in deze verzen terug. Wij die geloven, wij die het woord Gods hebben ontvangen, wij die het gesmaakt hebben, wij die de Heilige Geest hebben ontvangen, wij zijn verlicht. En wij hebben een hemelse gave gesmaakt, maar die hemelse gave bestaat uit krachten van de toekomende eeuw. En dus gaat het om het in Christus nog verborgen koninkrijk. En dus om hemelse dingen. Dat, ja? Ja hoor, die kracht. Als iemand vraagt welke kracht is dat, zeg ik altijd die uit Efeze 1. De werking der sterkte zijn de kracht. Weet je, dat is waar, hè, wil ik nou zeggen. Dat zeg ik altijd, ja. De werking der sterkte zijn de macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Die kracht is dat. Dat is gewoon het nieuwe leven. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoge. Wat is dat? De Heilige Geest. Wat is dat? De Geest van Christus. Wat is dat? Het leven van Christus. Wat is dat? Dat is dat wat uit de Geest geboren wordt. Dat is onze nieuwe natuur. Dat is de goddelijke natuur die wij erachter zijn geworden. Die kracht is dat. Dat zijn dus de krachten der toekomende eeuw. Want het is het leven van de toekomende eeuw. En als er al een kracht is, even meedenken, een beetje filosofisch, maar goed. Als er al een kracht is van de toekomende eeuw, dan is dat toch zeker in de eerste plaats het leven van Christus. Nou, dat hebben wij gesmaakt en ontvangen. Goed, dan gaan we even verder naar bijvoorbeeld Hebreeën 8, vers 4, waar staat over Christus. Indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Leuk, hè? Wat zijn wij nu ineens blij dat Christus niet op aarde is. Hè? Dan zou hij geen priester zijn. Dan hebben we niet eens een hoge priester. Nou ja, één naar de ordening van Aaron, maar die bleef aan het werk. Die moest elk jaar weer een dag werken, dat weet u toch, hè? Hoogstvermoeiend. Elk jaar weer moest hij een dag werken, ja. Op grote verzoendag, dus... Ja, maar hier staat, indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Waarmee dus gezegd is, dat de beeldende typen van het oude verbond, waaronder het werk van de hoge priester, een beeld is, of beelden zijn, van hemelse dingen. Dat zijn diezelfde hemelse dingen waarover de Heer Jezus sprak in Johannes 3 toen hij tegen Nicodemus zei, als u de aardse dingen niet gelooft, hè, die heb ik u verteld, dat hij gelooft niet, hoe zou ik jullie de hemelse dingen zeggen? Waarna hij ook meteen zegt, want gelijk Mozes de slang verhoogd heeft, alzo moest de Zoon des mensen verhoogd worden tot in de hemel zelf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is Johannes 3. Die hemelse dingen zijn dat. Want de Heer zelf is ten hemel gevaren. Het ingaan van de Aaronitische priester, eenmaal per jaar, in het binnenste heiligdom, is een schaduw en voorbeeld, zijn de woorden die hier gebruikt worden, is een schaduw en voorbeeld van de hemelse positie van Christus nu, en daarmee ook dus van de hemelse positie die wij in hem hebben ontvangen. Dat is de gedachte van Hebreeën 8 vers 5 is dat dus, en ik blader maar zo verder, hè, en dan gaan we naar Hebreeën 10, ik neem maar hier naar een vers, hè. Hebreeën 10, waar staat in, dat, ja, daar staat natuurlijk vanaf vers 19, dat wij zouden moeten ingaan in die hemel zelf op een verse en levende weg, maar daar ga ik nou maar eens niet over praten, al hoort het er eigenlijk wel bij, maar deze keer lees ik nou eens vers 34, want er staat, want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. En toen was de vraag, hele mooie vraag komt er nou hoor, waar is dat beter en blijvend goed? Ja, er staan twee antwoorden op in dit, er staan twee antwoorden gegeven hier, waar is het? Punt 1, in uzelf, en punt 2, in de hemel. Waar ben u zelf dus? In de hemel. Alsjeblieft. Toch? Jazeker. De uiterlijke bezittingen worden geroofd, staat er. Nou ja, die raak je kwijt, om een of andere reden, staat er. Maar er is een beter goed, een betere bezitting betekent het eigenlijk, hoor. Of eventueel zelfs een beter erfgoed of erfenis. Wel, we hebben een beter, want beter is het trefwoord uit Hebreeën, dat weet u, hè. Dat zijn al die betere dingen waar we het al over gehad hebben. We hebben een beter goed in uzelf, in de hemel. En dat komt natuurlijk bij elkaar, zodat u ziet dat de gemeente blijkbaar een hemelse positie heeft. Dat was een heel mooi vers, Hebreeën 10, vers 34. Heel mooi vers voor degene die lezen kan natuurlijk. Dan hebben wij bijvoorbeeld Hebreeën 11, vers 16. Maar die heb ik al aangehaald. Want daar staat over Abraham en al die andere oud-testamentische gelovigen, dat zij de belofte niet verkregen hebben, maar voor die tijd gestorven zijn. En dan staat er, maar en er staat er eigenlijk in de voorgaande versen, dat zij toen begerig waren naar een vaderland wat ze niet hebben ontvangen, maar in plaats daarvan zijn ze gestorven en inmiddels zijn zij begerig naar een beter vaderland, dat is naar het hemelse. Zodat u maar weer ziet dat er een erfenis was, een belofte was, met betrekking tot de gemeente blijkbaar, die uitging boven de beloften aan Abraham en alle andere oud-testamentische heiligen in elk geval. Eigenlijk moet ik het meer nog algemener zeggen. We hebben de oud-testamentische beloften omtrent een vaderland, uiteindelijk een nieuw Kanaan, een nieuwe schepping, of hoe het maar heten mag. Maar er is een grote uitzondering op, en die grote uitzondering geldt in onze bedeling, waarbij de gelovigen van onze bedeling geroepen worden voor een hemels vaderland, waarnaar Abraham begeerig is, maar wat hij niet krijgt. Dat komt omdat hij geen eersteling is. Eerstelingen. De eersten die wedergeboren werden, de eersten die deel kregen aan het nieuwe leven, het opstandingsleven van Christus, zijn wij. En vandaar de hemelse positie, vandaar de heerschappij van de genade, maar vandaar ook het priesterschap wat we hebben ontvangen, maar daarover hebben we het later. Ik blader even verder naar Hebreeën 12, waar staat in vers 22, en helaas moet ik het vers nu ook even wat kort bespreken, maar er staat in vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk de stad des levenden Gods, namelijk tot het hemelse Jeruzalem. Waar zijn we toegekomen? Tot de berg Sion, tot de stad des levenden Gods, tot Jeruzalem. Jawel, maar dan sla je één woord over. Niet een aards, maar een hemels Jeruzalem. En dus niet Jeruzalem, maar de hemel waarvan Jeruzalem een beeld is. Zeg ik het nou weer te vlug. Hè? Jeruzalem op aarde als ideaal van wat de gelovigen is voorgehouden, als eindbestemming die Abraham heeft voorgehouden, dat Jeruzalem is een beeld van de eindbestemming die ons is voorgehouden, een beeld van het burgerschap wat wij zouden ontvangen. En dat is de hemel zelf. Dus, gij zijt, vers 18, niet gekomen tot de tastelijke berg. Dat was Sinaï overigens. Diezelfde als uit Galaten 4, waar we het al eens over gehad hebben. We zijn niet gekomen tot het tastelijke berg Sion, maar tot het... Nee, niet gekomen tot het tastelijke Sinaï, maar tot het ontastelijke Sion. Ik zal er toch maar eens van de gelegenheid gebruik maken. En het persoonlijke bekende schemaatje dan weer eens op bord te schrijven. Dat is dit. Dat we in principe de tegenstelling hebben tussen het oude verbond, uitgebeeld in Sinaï, en Hagar, en Ismaël, en de woestijn in Arabië, dat is gelaten vieren. Ja. Maar we noemen het nou alleen maar even Sinaï. We hebben van het eerst dus een tegenstelling tussen het oude verbond, ik zal het even bijzetten zo, het oude verbond, en het nieuwe verbond, en het nieuwe verbond wordt voorgesteld door Sion. Hier konden wij het van de week ook aardig over eens worden. Hè? Ja, dat was niet zo'n groot probleem. Dus de tegenstelling tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Maar het punt is nu dat net als dat Sinaï een tastelijke berg is, is Sion ook een tastelijke berg. En de beloften die in het Oude Testament gedaan waren, inclusief de profetieën die gedaan waren, wat niet helemaal hetzelfde is, spraken over een tastelijk Sion ter vervanging van een tastelijk Sinaï. Oftewel, ze spraken over een nieuw verbond ter vervanging van het oude verbond. Maar met dezelfde plaatsnaam hoor. Nou, het punt is nu dat daarmee het verhaal niet af is. Want het blijkt, en daarmee komen we bij de Nieuwtestamentische waarheden, beter, daarmee komen we bij de Paulinische waarheden, dan zeg ik het beter. Het is namelijk zo, dat blijkt, dat inderdaad in die woorden van het Oude Testament over Sion en het Nieuwe Verbond, ook ligt opgesloten een toepassing, niet op een tastelijk Sion, maar op een ontastelijk Sion. Niet op een aards Jeruzalem, maar op een hemels Jeruzalem ook. Dus het ging over Sion, maar ook over een ontastelijk Sion. Het ging over Jeruzalem, maar ook over een ontastelijk Jeruzalem. Het ging over een aards Jeruzalem, maar ook over een hemels Jeruzalem. Zodat we tweemaal te maken hebben met Sion. Eenmaal tastelijk en eenmaal ontastelijk. Zodat we een tegenstelling hebben in principe tussen het oude en het nieuwe verbond in zijn gewone, normale, letterlijke betekenis. Alleen dat wordt pas vervuld in de toekomst. Want dat tastelijke Sion en Jeruzalem en de toepassing van een nieuw verbond op Israël hier op aarde, op de volkeren, dat vindt plaats in de toekomst. Dat is dan ook inderdaad de toekomende eeuw. Dat is de toekomende eeuw, jazeker. Maar daarnaast, en beter nog, daarboven vinden we nog een andere tegenstelling. De tegenstelling tussen aards, het aardse Sion in de toekomst en het hemelse Sion, eveneens in de toekomst, maar ook al nu. Het blijft natuurlijk altijd naar de toekomst. Al blijft, dan blijft alles waar. Maar het punt is natuurlijk dat het hemelse Sion er nu reeds is. En de zaak is dan dat wij de lijn uit de schrift trekken van een tastelijk Sinaï naar een tastelijk Sion. En dan via Paulus naar een ontastelijk Sion. Zodat dat tastelijke Sion oud is ten opzichte van het ontastelijke Sion wat in de hemel is. Maar als we omtrent het koninkrijk zijn onderwezen, dan zal blijken dat wij eerst de nieuwe dingen uit de schat halen en daarna pas de oude dingen. Want het hemelse Sion, wat in de lijn van redeneren pas in de tweede plaats komt, dat blijft in de historie, in de tijd uitgedrukt, op de eerste plaats te komen. Zodat we nu twee tegenstellingen hebben, gezien vanuit de positie van de gemeente. Ene tegenstelling is die naar het aardse Sion, het aardse Jeruzalem in de toekomst en de vervulling van alle beloften in de toekomst aan Israël. En de andere tegenstelling is gewoon die tussen onze positie en de positie van het Israël onder de wet in het verleden. En die dingen moet je gewoon aan elkaar houden. Dat zal wel moeten, anders kom je hopeloos in de knoop. Want die tegenstellingen komen min of meer met elkaar overeen. Als je praat over hemels en aards, dan kun je bij aards invullen Sinaï, maar je kunt ook invullen Sion. Dat is maar de vraag waar je het dan over hebt. En hieruit ontstaan dus alle problemen eigenlijk. Maar je moet die dubbele toepassing van de beloften zien, één hemelse en één aardse. Ik zou bijna zeggen, één in verband met de sterren des hemels en een ander in verband met het zand der zee. Dat moet je niet helemaal uit elkaar trekken hoor, overigens. Maar ik wijs er dan maar op dat de woordkeus in de beloften aan Abraham altijd dubbelzinnig is, altijd tweeledig is. De formulering gaat altijd dubbel. En dat komt omdat de verbond met Abraham nou eenmaal die dubbelheid in zich werpt. Een belofte met betrekking tot hemelse en een belofte met betrekking tot aardse dingen. Dat is de gedachte. Zodat we hier in Hebreeën 12 een dubbele tegenstelling vinden. De tegenstelling is niet alleen tussen Sinaï en Sion, maar, want het zou alleen maar die horizontale zijn, maar de tegenstelling is bovendien tussen een tastelijke berg en een ontastelijke berg. En of ik dat nou zo aanwijs of zo, maakt geen enkel verschil. Begrijpt u dat? We zijn gekomen nu tot het tastelijke berg. Hebben jullie gemerkt dat de naam Sinaï wordt weggelaten? In vers 18. Met een beetje goede wil maak je de Sion van. Maar dan wel aard Sion. Dat hoeft niet hoor. Ik denk ook niet dat je dat in de eerste plaats moet doen, omdat we de verwijzingen bij vinden met de oud-testamentische geschiedenis. Maar er is wel degelijk een verband bij. Maar waar het om gaat is dat wij niet zijn gekomen tot iets tastelijks, maar tot iets ontastelijks. Namelijk de hemelse dingen. En dat staat er dan ook in vers 22. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad niet van David. Dat zou je mogen verwachten. Maar dan staat de stad des levende gods. En dan moet je al achter je oor... Oh, dit oor was het. Dan moet je al achter je oor krabbelen. En dan staat er bovendien nog het hemelse Jeruzalem. Zodat in die drie uitdrukkingen langzaam verklaard wordt dat het niet om aardse, maar om hemelse dingen gaat. En dan staat er dan ook duidelijk, hè? Het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Want zo zit dat. Daar wonen in principe engelen. Zodat we goed begrijpen dat het om de hemel gaat. En er komt er nog wat anders bij, want we zouden dan geneigd zijn te vragen, hoe kan dat nou weer? Hoezo de hemel? Als ze dachten, gij zijt gekomen namelijk tot de algemene vergadering, daar stop ik even, want die term algemene vergadering is een bekende Griekse uitdrukking. Die werd gebruikt voor de, ja, hoe moet ik het nou zeggen, voor eigenlijk een volksvertegenwoordiging. Deze algemene vergadering is de aanduiding voor die mensen die uit het volk gekozen worden en die bij elkaar gezet worden om recht te spreken. Of om wetten samen te stellen, regels, weet je veel wat. Het houdt het midden tussen een parlement en een jury bij een rechtbank. Helemaal precies kan ik het ook niet uitleggen, het doet er ook niet toe. Maar het is in ieder geval een overheidsinstelling, daar gaat het om. Luid die verantwoordelijkheid dragen, betrokken zijn bij de heerschappij. Nou, zo wordt de gemeente aangeduid. Dus, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente, maar dat ecclesia, wat vertaald is met gemeente, wordt ook gebruikt voor deze algemene vergadering in het Grieks. Want de algemene vergadering is een vergadering van uitgeroepenen, van hen die uit het volk geroepen zijn. Ecclesia. Geroepen uit het volk. Waarom? Wel niet om ze zomaar ergens apart te zetten, maar opdat zij betrokken zouden zijn in heerschappij. Dat wil zeggen dat ze verantwoordelijkheid zouden dragen. Of, anders gezegd, maar dan komen we bij de volgende term, om de functie van eerstgeborene te vervullen. Want dat is de functie van de eerstgeborene. De eerstgeborene, oftewel de oudste in rang, is degene die de verantwoordelijkheid draagt. En dus, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Dus eigenlijk al drie keer hetzelfde. En dan staat er bovendien bij, die in de hemelen opgeschreven zijn. Dat betekent niet zo van, ze zijn ergens opgeschreven, waar heb ik het lijstje ook alweer gelaten? Oh ja, het zal wel boven liggen. Dat betekent het niet. Het betekent dat deze gemeente van eerstgeboren, daarvan zijn de namen bekend. En die namen zijn ingeschreven in een register wat gedeponeerd is in de hemel. Waarom? Omdat dat de positie is van die lui natuurlijk die op het lijstje staan. Zo zit dat. Dus wij als gemeente zijn een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En voor ik het dan vergeet, op grond van dit vers moeten we dan ook concluderen dat, tenzij anders vermeld, de gemeente deel heeft aan priesterschap. En dus dat elke gelovige, elk lid van de gemeente, beschouwd moet worden als een priester. Want als hij een eerstgeborene is, dan heeft hij een priesterlijke taak, tenzij dat die taak van hem wordt afgenomen. Dat kan, dat gebeurt onder het Oude Testament ook. Want de priesterlijke taak, de godsdienstelijke verantwoordelijkheid zal ik maar zeggen, lag bij de eerstgeborenen, totdat de eerstgeborenen gelost werden en deze taak van de eerstgeborenen werd overgedragen aan de levieten en meer speciaal de aaronieten en dus de priesters. En dat is helemaal in overeenstemming met deze Hebreeënbrief, waar natuurlijk gesproken wordt over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, maar als hij hoge priester is, dan, wat is er dan nog meer? Nee, wat is er dan nog meer? Dan zijn er ook priesters, want anders was hij geen hoge priester. Hoge priester betekent de grote priester, oftewel de eerste priester. Dan moeten er nog meer zijn. En zo is het ook. Want Christus is het hoofd van de gemeente. Of de herder van de kudde, of de wijnstok van de ranken, En zo zijn er nog een paar. Of de hoeksteen van het hele gebouw, van al die andere stenen. Kortom, als hij de hoge priester is, dan zijn wij die leden zijn van zijn lichaam, dus priesters. En daar handelt deze hele Hebreeënbrief over, dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Wel nu, wij zijn dus een gemeente van eerstgeborenen. Wel, van de eerstgeborenen hebben we al eens vastgesteld, zonder tekstverwijzing overigens, dat al wat de baarmoeder opent en dus eerstgeboren is, is bestemd voor de hemel, is bestemd voor God. Dat is één ding, vandaar in de hemel opgeschreven. Bovendien, de eerstgeborenen wordt geroepen tot heerschappij. En de heerschappij, de allerhoogste heerschappij, gebeurt inderdaad vanuit de hemel. En in de derde plaats, de eerstgeborene heeft godsdienstige verantwoordelijkheid en is dus priester. En dat vinden we hier allemaal bij elkaar vermeld. In een paar woorden. Gij zijt gekomen tot een ontastelijke berg, Sion. De stad is levende gods. Gij zijt gekomen tot hemels Jeruzalem. En tot de vele duizenden der engelen. Tot de algemene vergadering. De gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Gij zijt namelijk gekomen tot God. De rechter over allen. Gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen, maar een gemeente, een ecclesia of een algemene vergadering heeft deel aan de rechtspraak in de hoedanigheid van, zoals wij die kennen, van een jury. En dus, we zullen delen in zijn heerschappij en zelfs in zijn oordelen. En dan staat er dat wij gekomen zijn ook tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Want alle volmaakte rechtvaardigen worden verzameld en wij worden daaraan toegevoegd. Zodat hier eigenlijk gezegd wordt dat wij als gelovigen geesten zijn. Dat kan ook niet anders, want we zijn uit de geest geboren en hebben daarom een geestelijke natuur. En dat verklaart wat eenvoudiger waarom wij dan ook inderdaad een hemelse bestemming hebben. Bovendien zijn wij gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments. We zijn niet gekomen tot het Nieuwe Testament via de middelaar. Dat staat er niet. Dat is wel zo natuurlijk, maar dat staat hier niet. Er staat dat wij gekomen zijn niet tot het Nieuwe Testament als zodanig, maar tot de middelaar van het Nieuwe Testament. Zoals het volk Israël niet kwam tot het Oude Verbond, maar het kwam tot Mozes. Via Mozes tot het Oude Verbond, maar daar gaat het nou even niet over. We zijn namelijk verbonden met de middelaar van het Nieuwe Testament zelf, met Christus. Daar staat ook, gij zijt gekomen tot het bloed der besprenging. Uitdrukking komt trouwens alleen nog maar voor in 1 Petrus 1, vers 2. Bloed der besprenging, dat wil zeggen, dat is bloed waarmee wij besprengd zijn. En dat spreekt niet over het kruis, zoals men gewoonlijk denkt, maar in tegendeel, het spreekt over het leven wat wij ontvangen hebben. Want het bloed waarmee wij besprengd zijn, is het leven wat aan ons is gegeven, wat over ons is uitgestort. Want wat is er over ons uitgestort? Het bloed der besprenging, oftewel de Heilige Geest. Hetzelfde. Het leven van Christus. En zoals onder het Oude Testament de dingen deel kregen aan het Oude Verbond doordat ze met het bloed besprengd werden, zoals de Hebreeënbrief trouwens ook uitlegt, zo is dat onder het Nieuwe Verbond ook, maar dan in de hogere betekenis. Wij zijn besprengd met het leven van Christus zelf, dat betere dingen spreekt dan Abel. Goed, tot zover dan voorlopig Hebreeën 12, vers 22. Misschien zou ik ook moeten lezen 1 Petrus 1, vers 4... Maar dat is niet helemaal eerlijk als ik dat lees in dit rijtje van schriftplaatsen. Want in 1 Petrus 1, vers 4. Lezen wij dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, dat is vers 3, en dan vers 4. Dat we zijn wedergeboren tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Dan heb je dat betere goed dus, hè? Uit Hebreeën. Een onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Dat ik het vers toch lees, is om u te laten zien hoe dubbelzinnig het er eigenlijk staat. Want wij weten inmiddels, na deze verzen die we al aangehaald hebben, dat deze erfenis voor ons inderdaad in de hemelen bewaard wordt. En wij zullen die ook in de hemel krijgen, want in de toekomst gaan wij naar die hemel zelfs toe. Dus dat klopt, hij wordt in de hemel bewaard. En in die zin zou ik dit vers kunnen opnemen in de reeks die we zojuist min of meer hebben besproken. Namelijk, we hebben een hemelse positie. Toch is dat niet helemaal waar. Want het blijkt namelijk dat deze Petersbrief net zo goed toegepast zal worden straks in een volgende bedeling na de opname van de gemeente. En dan kun je net zo goed zeggen tot de gelovigen dat ze zijn wedergeboren tot een levende hoop en tot een onverderfelijk, onverwelkelijk en onvergankelijk erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Alleen in dat geval betekent het niet dat de gelovigen naar de hemel zullen gaan en daar hun erfenis zullen ontvangen, maar het betekent dat hun erfenis die in de hemel bewaard werd naar de aarde zal komen en daar geopenbaard zal worden. En ik heb altijd bewondering voor de wijze waarop deze dingen in de schrift uitgedrukt worden. Zodanig dat zo twee totaal verschillende omstandigheden van toepassing zijn. Omdat het namelijk in principe om dezelfde waarheid gaat. En waarmee ook weer even gezegd is. Waarom bepaalde dingen zo eigenaardig geformuleerd worden in de schrift. Zo vreemd. Dat gebeurt omdat ze op meerdere omstandigheden van toepassing zijn. Terwijl als ze meer concreet, meer gedetailleerd vermeld zouden worden, dan zijn ze niet meer op algemene omstandigheden van toepassing, maar op heel specifieke. En dat is de bijzonderheid van met name de brieven van Petrus en ook van Jacobus en Johannes. Maar goed, dat even terzijde. Ik dacht dat die hemelse positie van de gelovigen nou wel duidelijk genoeg naar voren gebracht was. Daarna zou ik me bezighouden, heb ik beloofd, met het verschijnsel wat er ogenblikkelijk mee samenhangt. Dat is namelijk dat op grond van die hemelse positie de gelovige dus ook leeft onder de heerschappij van de genade. Begrijp je me goed? Christus heerst. Maar hij doet dat in het verborgene. En dus heerst hij in genade. Dat betekent namelijk dat hij geen strafmaatregelen neemt, geen sancties neemt, wanneer zijn regels, zijn normen door een mens, ook door een gelovige, overtreden worden. Want genade heerst, is de gedachte. Ja, dat is de consequentie daarvan. En waarom gebeurt dat? Dat is ook duidelijk. Omdat God zijn genade gedemonstreerd wil hebben. En wil gedemonstreerd zien wat genade eigenlijk is en hoe groot zijn genade eigenlijk is, waar natuurlijk meteen aan vast zit, hoe groot zijn liefde eigenlijk is, want het hangt er nou mee samen. Maar het feit aan zich over de heerschappij van de genade vinden wij vermeld in, nou laat ik maar eens even wat noemen, Efeze 3. Efeze 3 vers 2, waar de apostel zegt, indien ge maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. En dan gaat het me om de uitdrukking, bedeling der genade Gods. Ik heb het woord bedeling al vele malen gebruikt, zonder het nader toe te lichten, het leek mij niet nodig. Maar ik zal het voor nu even doen. Een bedeling, dat is, is een vertaling van het Griekse oikonomia, en dat betekent gewoon een economie, oftewel letterlijk vertaald een huishouding. Van oikos en nemo. Dat wil zeggen het beheer van een oikos, van een huis namelijk. Het is gewoon een huishouding. Het wordt ook wel vertaald met rentmeesterschap. Maar het wordt met een heleboel verschillende begrippen vertaald, omdat de vertalers er niet goed raad mee weten. Dus laat maar zitten. En dit woord bedeling is natuurlijk ook een wat ongelukkig woord. Want het woord bedeling werd vroeger gebruikt voor de armenzorg. En voor de gaarkeuken en zo, hè? Nee, dat wist Paulus niet, daar had hij dus ook geen hinder van, hè? Maar goed. Als u het woord bedeling dan het opzoekt in Van Dalen's Groot Woordenboek, vindt u de juiste Bijbelse betekenis van het woord niet vermeld. Met geen mogelijkheid, men kent het niet. Maar u moet ook zien dat het eigenlijk om een Grieks begrip gaat. Een huishouding namelijk, en het woord oikonomia overigens, is het geld in de Septuaginta, oh, wat gaan we moeilijk doen vanavond, is in de Septuaginta de vertaling van een Hebreeuws woord. Memshala, juist zo was het. He? Is dat zo? Goed, hè? Nee. Hoe zeg je dat? Nee. Memshala. En dat wordt vertaald in onze Nederlandse vertaling met heerschappij. Dus in vele gevallen dat in het Oude Testament, in de Statenvertaling staat heerschappij, daar is het zo dat datzelfde woord naar het Grieks vertaald wordt met oikonomia, en dus komt het overeen met het Nieuwtestamentische woord huishouding of bedeling. Dat is heel aardig om dat te zien, want nou, waar hebben we het nou ineens over? Over koningschap. Over bestuur. Over een huis wat geregeerd wordt en waar uiteraard ook huisregels zijn. En in de Bijbel kennen we enkele namen voor zulke bedelingen of huishoudingen. En daarbij is het vanzelfsprekend dat zo'n naam de belangrijkste regel in zo'n huishouding weergeeft. Zo vinden wij hier de term bedeling der genade Gods. Wat is dus de belangrijkste regel, of wet, of norm, of hoezo, hè? Wat is de belangrijkste regel in deze huishouding? Die van de genade. Dus, dat wil zeggen, wat heerst er eigenlijk? Wat is overheersend in deze bedeling? Genade. Nou, daar moeten wij van gehoord hebben, van die bedeling der genade Gods, want het is onze tegenwoordige bedeling. Het is de bedeling waarin wij leven en waarvan Paulus eigenlijk de huishouder is. Want als het een huishouding is, is er ook een huishouder. Of als er een rentmeesterschap is, dan is er dus ook een rentmeester. En dat is dan in principe Paulus. En die zegt, dus je moet er wel even van gehoord hebben hoor. Je moet even gehoord hebben van de bedeling der genade Gods, waarvan Paulus zegt, die mij gegeven is. Hij is dus die huishouder of rentmeester. Aan u, dat wil zeggen, u bent degene die in die huishouding leeft. En aan Paulus is bekendgemaakt wat de belangrijkste regel is. En nog een paar meer natuurlijk, maar wat ook de belangrijkste regel is in deze huishouding waaraan de naam ontleend is. Namelijk die van genade. Want gelijk vroeger de wet geheerst heeft, zo heerst nu genade. Maar dan loop ik op de dingen vooruit. Ik moet er meteen bij zeggen dat deze bedeling der genade Gods in vers 2 later ook weer genoemd wordt in vers 9. Waar de vertalers een spoorbijster waren, mede door verbasterde grondteksten, of hoe dat maar heet, verbasterde manuscripten. Maar in vers 9 staat dat Paulus bezig was om allen te verlichten, dat ze mochten verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij. U vindt het woord bedeling niet omdat er staat gemeenschap, maar gemeenschap is de vertaling van koinonia of zoiets. En dat is een misverstand, want er staat niet koinonia, maar oikonomia. Dat is een erkende fout overigens, dus laat maar zitten. Maar er moet dus niet staan gemeenschap der verborgenheid, maar bedeling der verborgenheid. Dat staat er ook. Ik kan het u niet laten zien, maar ik heb thuis heus wel een Griekse Bijbel liggen waarin het netjes zo staat. Ja. De bedeling der verborgenheid. Want de bedeling der genade is uiteraard de bedeling der verborgenheid. Want als je een bedeling van genade hebt, wat is er dan verborgen? Het koningschap zelf. Daar gaat het om. Het belangrijkste kenmerk van een huishouding van genade is dat als men regels overtreedt, dat dat niet bestraft wordt. En dat dus degene die de sancties zou moeten nemen, die maatregelen zou moeten nemen, die verbergt zich. En dus heet het de bedeling der verborgenheid. Hangt direct met elkaar samen. Maar de term bedeling der genade Gods impliceert dat er sprake is van een heerschappij, memshallah. Dat er sprake is van een heerschappij waarin genade het heersende beginsel is. Hoe kan dat? Wel, heel eenvoudig, omdat de koning zijn priesterschap laat prevaleren. Dat wil zeggen, de koning hecht meer waarde. Hij prevaleert. Hij hecht meer waarde aan zijn priesterschap. En de priester doet verzoening voor de zonden des volks, terwijl de koning de zonden van het volk zou moeten bestraffen. Hij bestraft ze niet, hij verzoent ze. Dus leeft men dan onder de heerschappij van de genade. Nou, eenvoudiger kan ik het niet zeggen, en ik denk dat een kind het kan begrijpen, hoewel ik me soms afvraag of dat wel de bedoeling is. Maar met excuses aan de ouders dus, dank u wel. Goed, en dat was Efeze 3 dus, en van Efeze 3 ga ik dan even naar Johannes 1. Johannes 1, want daar staat zo'n mooie uitdrukking in vers 16. Daar staat namelijk: uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Dat is op zijn minst een merkwaardige uitdrukking, want als wij goed kunnen lezen, dan snappen wij er nou even niks van. Als we slecht lezen, maakt het niks uit. Dan lezen we twee keer genade, zien we gewoon dubbel, dat maakt ons verder niet uit. Hè? Sommige mensen zijn daaraan gewend trouwens, maar laat maar zitten. Maar in ieder geval, er wordt hier gezegd dat in vers 17 wordt gezegd, de wet, het oude verbond dus, daar gaan we hoor, de wet is door Mozes gegeven. Ik wijs even aan op het bord, doe het expres voor degenen die er niet zijn, maar wel bandjes luisteren. Hè? Hadden ze hier maar moeten lezen vanavond. Hè? Dus, door Mozes, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid, daar wijs ik even naar rechts, genade en waarheid, oftewel ware genade, is door Jezus Christus geworden. Waarbij wet staat voor het Oude Testament, oude verbond bedoel ik, dus hè, hetzelfde, hè, en genade staat voor het Nieuwe Verbond. Maar dan moet je eens even weer lezen vers 16, uit zijn volheid, die volheid van Jezus Christus, hebben wij ontvangen niet alleen genade en waarheid, oftewel ware genade, maar we hebben ontvangen genade voor genade. Oftewel, iets vereenvoudigd, we hebben tweemaal genade ontvangen. Want het nieuwe verbond hield in dat men door genade zou zalig worden. Rechtvaardiging uit geloof en uit genade. Dus het is voldoende om te zeggen, de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid, oftewel ware genade, is door Jezus Christus geworden. Ja, natuurlijk, want Mozes was de middelaar van het oude verbond, dat hebben we nou al een paar keer gezien, en Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. En Mozes bracht de wet, en Christus onder het nieuwe verbond bracht het tegenovergestelde, namelijk genade, zodat men niet door de wet, maar uit genade zalig wordt. Jawel, maar wij hebben ontvangen genade voor genade, of, om het dan wat netter naar het Nederlands te vertalen, wij hebben ontvangen genade op genade. We hebben namelijk twee keer genade ontvangen. De ene genade is namelijk dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen, omdat ze door die genade zouden zalig worden. Het andere is dat wij die door genade zijn zalig geworden, vervolgens ook onder de heerschappij van de genade leven. En dat is wat anders. Want het is één ding dat je door genade behouden wordt, of wedergeboren wordt. Het is een ander ding dat je ook onder de heerschappij van die genade leeft. Begrijp je me goed? Genade is altijd de enige weg geweest tot zaligheid. Of die genade nou beloofd was vanuit het Oude Testament, of dat zo is dat die genade inmiddels gekomen is onder het Nieuwe Testament, zoals Paulus dat schrijft aan Titus, het is verschenen aan alle mensen, dat maakt geen principieel verschil. Het is een praktisch verschil, maar er is geen principieel verschil. Noach vond genade in de ogen des Heren. Abraham wordt door genade zalig, enzovoort. Gewoon door geloof dus, en uit genade. Er is niks bijzonders aan. Nou ja, het is bijzonder, maar in de Bijbel is het niet bijzonder. In de Bijbel is dat gewoon de algemene waarheid. In de wereld is het bijzonder, in de Bijbel niet, daar gaat het om, hè. Maar het bijzondere is nu dat er ook een tijd komt waarin genade heerst. En dat is wat anders. Want bij Abraham of bij Noach heerste de genade niet, integendeel. In de dagen van Noach werd Noach en zijn opvolgers werden aangesteld om over de mens te heersen. En er werd dan gezegd, wie bloed vergiet, die is bloed zal door de mens vergoten worden. Dat is geen heerschappij van de genade. Toch werden die mensen door genade zalig. Ze hadden genade ontvangen om behouden te worden. Maar niet om eronder te leven. Dat is wat anders. Niet als overheersend principe. En om over de tijd van de wet maar te zwijgen, daar hebben we het al over gehad, namelijk, we hebben al vastgesteld dat in de wet, in de tijd van de wet, een mens door genade zalig wordt, met een leven onder de wet. De wet heerste, niet de genade. Hij werd alleen door genade zalig. Maar in onze bedeling gaat het alleen en uitsluitend maar om die genade. En dus leven wij onder heerschappij van de genade. Oftewel, we hebben ontvangen uit zijn volheid, genade voor genade. Want de volheid van Christus behelst niet alleen aardse dingen, maar inderdaad ook hemelse dingen. niet alleen genade dat we behouden zou worden, maar zelfs genade om daaruit of daaronder te leven. En dat vinden we ook expliciet vermeld in Romeinen 5, vers 21. In Romeinen 5, vanaf vers 12 min of meer, wordt een vergelijking gemaakt tussen Mozes en Christus. Daar hadden we het dus al over, hè? De middelaar van het oude en de middelaar van het nieuwe verbond. De tegenstelling tussen wet en genade. En onder het oude verbond, onder de wet dus, heerste de wet. En daarmee de dood. En daarmee de zonde. Het zijn drie begrippen die aan elkaar horen. Wie leeft onder de wet wordt beheerst door het beginsel van zonde. Want als je onder de wet leeft, gaat er in je hele leven om niks anders dan de vraag, is dit zonde of niet? Wordt beheerst door dat begrip. Als je dus beheerst wordt door wet, word je beheerst door zonde. En aangezien zo ongeveer alles zonde is wat de mens doet. Ik kijk even niet nauwkeurig genoeg. Maar het is ongeveer allemaal zonde wat de mens doet. Betekent het dat diezelfde wet de mens, die zondaar, veroordeelt tot de dood. Dus wordt hij beheerst door wet. Zonde en dood. Nou, dat is geen blijde boodschap, maar het is wel waar natuurlijk. Nou, en dan staat er in Romeinen 5, vers 21, in verband met de verschijning van Christus en de middelaar van het nieuwe verbond, staat er, opdat gelijk de zonde, maar dat had ook kunnen staan de wet, dat heb ik net uitgelegd, hè, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Er staat dus op dat gelijk de zonde geheerst heeft, alzo ook de genade zou heersen. In het verleden, onder het oude verbond, heerste de zonde. Ja, er heerste de wet. En die veroordeelde de mens tot de dood. Twee van de drie begrippen die ik hier net noemde, worden hier genoemd. Namelijk zonde en dood. Wet niet, maar dat wordt geïmpliceerd omdat de tegenstelling is tussen zonde en dood en genade. Maar de tegenstelling van genade is niet zonde en dood. De tegenstelling van genade is... Nou? Wet. Het tegenstelde van genade is wet. Dus zonde en dood moeten genoemd worden in één adem met wet en staan tegenover genade. En dus, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Er staat eigenlijk nog iets heel anders. Er staat op dat gelijk de zonde geheerst heeft in de dood. Het Griekse woordje en staat daar. Niet ijs, maar en. En dat betekent in, oftewel de zonde heerste in nauwe samenwerking met de dood. Oftewel de zonde heerste en daarmee dus ook de dood. Dat is de gedachte. Maar zo was het onder het oude verbond. En dan staat er, opdat gelijk de zonde geheerst heeft in de dood, alzo ook de genade zou heersen. En zoals de wet de mens beheerste die onder die wet leefde, zo beheerst genade de mens die onder die genade leeft. Allerhoogste principe wat wij als gelovigen dus kennen, waaronder wij leven, waaruit wij leven en waarmee wij leven en waarmee wij dus ook anderen tegemoet treden, is genade. Waarom? Omdat we deel hebben gekregen aan het leven van Christus en hij heerst in genade omdat hij hoge priester en koning is naar de ordening van Melchizedek. Dat is het verhaal. Wij leven dus onder de heerschappij van de genade. En omdat het woord wet hebben we nou even niet genoemd, want er stond hier in het vers niet. En ik heb me uitgeput om te laten zien dat het er eigenlijk wel hoort te staan. En dat het geïmpliceerd wordt. Maar ik ga nou even een stap verder. Want in Romeinen 6, dat is in mijn Bijbel dezelfde bladzijde, gewoon één kolom verder. Vers 14, Romeinen 6 vers 14, daar staat, want de zonde zal over u niet heersen. Let wel, 5 vers 21 zegt, opdat gelijk de zonde geheerst heeft. Geheerst heeft, maar dat is voor de verleden tijd. Want, 6 vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? En er staat er niet, omdat gij niet sterfelijk zijt, er wordt niet over de dood gesproken. Maar, want gij zijt niet onder de wet. Waaruit dus volgt dat iemand die onder de wet leeft, leeft onder de heerschappij van de zonde. Maar volgens 5 vers 21 is het zo, wie leeft onder de heerschappij van de zonde, leeft onder de heerschappij van de dood, want die twee hebben het op een akkoordje gegooid. Ja, ja. Want de prikkel des doods is de zonde of zoiets. En de krachtwerk des doods is de zonde en dat soort dingen. En de prikkel is weer de wet. En, maar daar staat... Ja, ik haspel het door elkaar, want ik wil het ook niet aanhalen. Maar daar staat weer ergens anders, hè? 1 Korinther 15, geloof ik, hè? Daar wordt ook gesproken over de samenhang tussen wet, zonde en dood. Die drie, die werken samen en versterken elkaar. Nou, hier staat dus... Dat de zonde heerste samen met, want dat betekent het dan, de dood in 5 vers 21. En in 6 vers 14 blijkt dat die zonde heerst via de wet. Hangt samen met wat nog meer in hoofdstuk 5 staat en ook wat in hoofdstuk 7 staat. Dat de wet namelijk de zonde activeert. Niet uitdelgt, maar activeert. Er zijn van die mensen die hebben een wat domme redenering. Neemt u mij niet kwalijk dat ik dat zeg, maar ik vind dat erg. Ik vind dat inderdaad een wat domme redenering. Die zeggen, als je die mensen nou maar vertelt wat die doen en laten moeten, komt het allemaal wel goed. Mensen hebben zeker nooit kinderen gehad. Maar laten, maar goed. Hè? Want zo werkt het namelijk helemaal niet. Als je de mens zegt wat hij doen en laten moet, zal blijken dat hij het niet kan. Dus je kan het er beter niet vertellen. Je moet het nooit verder vertellen natuurlijk. Maar mijn vader zei altijd met betrekking tot conferenties, jeugdkampen en aanverwante artikelen. Zei hij altijd, je kunt het beste zo min mogelijk regels stellen. Dan worden er ook zo min mogelijk regels overtreden. Ik begreep het nooit helemaal. Want mij stelde hij altijd wel uitgebreide regels. Veel meer dan voor de normale conferenties aan scholden. En er zijn zelfs mensen die beleefd hebben dat ik die regels overtrad. Maar ik zal niet naar ze kijken. Goed. Maar zo is het wel. Wet wijst, mag dan de mens de juiste weg wijzen. Het stelt hem niet in staat om die weg te gaan. Dat is het verhaal. Dan sta je dan met je kapotte auto en dan staat iemand je te vertellen, nou dan rij je hier tot die derde boom, dan rechtsaf, tot aan die kroeg. En bij die kroeg linksaf, dan kom je bij de kerk of zo. Nou, zo is zo'n verhaal. En daar ligt dan Volendam. Dat lied kent hij ook, hè. Nou goed, maar je komt er niet, want je kan niet rijden. Dat is het hele verhaal. Het gebrek van de mens is niet alleen maar dat hij niet komt waar hij wezen wil. En als iemand hem nou maar vertelt hoe je daar komt, dan komt het wel goed. Wel, nee, hij kan het niet. Dat is hetzelfde als het verhaal van wat moet ik doen om het koninkrijk te beërven. Hè? Nou, dan lig je langs de kant van de weg van Jeruzalem naar Jericho, in moordenaars handen gevallen. Wat moet ik doen om in Jericho te komen? Of in Jeruzalem, dat maakt me nou niks uit. Nou, niks. Je kunt namelijk niks. Je moet niks doen, je hebt iemand anders nodig die wat voor je doet. Dat is het verhaal. En daarom, wet werkt geen leven, maar de wet is een bediening des doods. 2 Korinther 3, daar staat het letterlijk. Pas het nieuwe verbond is een bediening des geestes en dus des levens. Het nieuwe verbond geeft de mens wat hij nodig heeft. En wat hij nodig heeft is niet een wet. Maar wat hij nodig heeft is leven. En dus genade. Leuk hè? Niet wet, maar leven. Oftewel niet wet, maar genade. Zodat je ziet dat leven en genade bij elkaar horen. En daarom, we ontvangen leven uit genade. En we leven ook onder de genade. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Alle mensen die onder de wet leven, leven dus onder de heerschappij van de zonde. En vraag het ze maar, ze weten het ook. Alleen sommigen zijn er blij mee, maar dat even terzijde. Nou ja, ik had er een moeilijk woord voor in gedachten, maar ik zal het omschrijven, want ik durf het niet te noemen. Er zijn mensen die vinden het namelijk lekker als ze gepijnigd worden. Hè? Als ze opdrachten krijgen die ze niet kunnen uitvoeren. Ze lasten krijgen te dragen die ze niet dragen kunnen. Zulke mensen zijn er. En overdrachtelijk bestaat dat ook. Ja. Dat is heel triest, want het is wel een afwijking. Maar goed. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wil men van de heerschappij van de zonde in eigen leven af, dan kan dat alleen door zich te stellen onder de genade. Dat is heel moeilijk, ik weet heus wel heel goed wat ik zeg, dat is heel moeilijk, omdat het tegen je eigen natuur ingaat. Want voor jezelf zeg je, nee, maar dat is nou voor de laatste keer geweest. Voortaan gaat het zus en zo, en ik neem je goede voornemens, weet je wel.
Dat is de weg naar de hel, hè? Profijt met goede voornemen. Zo was het toch? Ik ken die weg niet, dus laat me zitten. Dus ik weet het niet, dat weet ik niet uit ervaring. Maar het is wel zo dat men geneigd is om zijn eigen leven te verbeteren. Zeggen, nou zus en nou zo, en niet dit en niet dat. Dat is wet en het zal blijken dat je verkeerd uitkomt. Zo werkt het niet. Het enige wat men kan doen is zich verplaatsen onder de leiding, de heerschappij, maar dat is een wat zwaar woord, van Christus die onze koning en hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en die heerst in genade. Nou, dat is het verhaal. En dan leeft men niet meer onder de heerschappij van de zonde. Dat is niet een middeltje wat ik u aanreik van de ene dag op de andere, hoewel het zou moeten kunnen, want in de praktijk blijkt dat er veel te veel is in de oude natuur van de mens die zich daartegen verzet. Maar niettemin is het de enige weg. En dus vinden we niet alleen in 5 vers 21, maar ook in 6 vers 14, dat er gesproken wordt over de heerschappij van de genade. Genade die in ieder geval heerst in het leven van de gelovigen. Daarmee zijn we er eigenlijk nog niet. Ik zal er eigenlijk aan toe moeten voegen, voordat ik het vergeet, dat deze heerschappij van de genade niet afhankelijk is van de mens. Want ik heb u uitgelegd hoe die heerschappij van de genade tot stand is gekomen. Ja. Dat is gekomen doordat de wereld, de zinnelijke wereld, het zichtbare koninkrijk van Christus afwees, waardoor hij zijn koningschap heeft teruggetrokken. Waar vandaan? Waaruit? Van wie heeft hij het teruggetrokken? Van de gemeente? Nou, van die eigenlijk nog het minste, maar niettemin van de gemeente, en dus leeft de gemeente onder de heerschappij van de genade. Begrijp je wat ik bedoel? Maar als hij dan zijn koningschap al ergens van teruggetrokken heeft, dan is dat in de eerste plaats van Israël en de wereld. En dat betekent dat de hele wereldbevolking, dus feitelijk leeft onder de heerschappij van de genade. Daar hebben ze wel geen weet van, maar daarom is het wel zo. En daar hebben we het weer. Dat is een andere manier weer om te spreken over dat bekende probleem dat men ons altijd wil voorleggen van als er dan een God is, waarom dan zus en waarom zo, waarom doet hij dan niks? Het enige antwoord weet u nu, nou kan u natuurlijk heel kort zeggen, dat komt omdat God heerst in genade. Of om het bij Petrus te zeggen, de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat de enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. Zodat het mogelijk is dat mensen, zelfs hele volkeren, God rechtstreeks lasteren zonder dat God ingrijpt. In ieder geval, zonder dat God die zonde bestraft. Dat is nog wat anders. Hij kan ingrijpen en zeggen, tot zover en niet verder. Maar dat is nog wat anders dan bestraffen. Maar bestraffen doet hij in ieder geval niet, want genade heerst. Niet alleen over de gemeente, maar over allen. Over de hele schepping. Dat betekent niet dat zonden niet bestraft zullen worden, maar het betekent wel dat zolang deze bedeling duurt, die zonden inderdaad niet bestraft worden. Niet bij het leven en ook niet daarna. Het wacht namelijk op de tijd waarin het koningschap van Christus zal geopenbaard worden. Dit gezegd hebbende, gaan wij dan verder naar, waar zouden we nou eigenlijk weer terechtkomen? Natuurlijk in de Hebreeënbrief. Hebreeën 4 namelijk. Eindelijk. Vers 14, vanaf vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, daar moet ik altijd een beetje om grinniken, een grote hoge priester. Want er zijn twee termen dan in het Oude Testament voor zo'n figuur, namelijk hij heet of grote priester, of hij heet hoge priester. Maar hier in het hart van de brief, want literair gezien is dit het centrum van de structuur van deze brief. Wel hier in het hart van de brief worden beide termen aan elkaar gekoppeld en heet hij grote hoge priester. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, want de gewone hoge priester ging door de heiligdommen door naar het binnenste heiligdom, maar wij hebben een hoge priester die de hemel zelf is doorgegaan en zit aan de rechterhand Gods. Dus terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat is hetzelfde als wat we lazen straks in Hebreeën 3 vers 1. Aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Degene die wij beleiden. Degene van wie we ons afhankelijk hebben gesteld. Wel, we hebben zo'n hoge priester. Wel, laat ons dan, vers 16, omdat wij zo'n hoge priester hebben, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de ark des verbonds, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dat stond er zo niet, maar er stond namelijk, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar dat is feitelijk hetzelfde. Want zoals de hoge priester van het oude verbond inging met het bloed in het binnenst heiligdom en naar de ark des verbonds en het verzoendeksel, zo gaat de grote hoge priester, namelijk die van het nieuwe verbond, die is groter dan die van het oude dus, hè. Zo gaat de grote hoge priester, de hoge priester dus van het nieuwe verbond in de hemel zelf, naar de tegenhanger, het antitype van de ark des verbonds met het verzoendeksel, namelijk de troon Gods. En omdat daar het leven, het bloed namelijk, geplengd wordt van de hoge priester of door de hoge priester. En omdat dus de levende hoge priester als het ware op het verzoendeksel troont. Hè? Oftewel, omdat Christus zit op de troon aan de rechterhand Gods, als hoge priester zit er dus genade op de troon, want op deze wijze wordt immers verzoening gedaan. Niet heerschappij, maar verzoening gedaan voor de zonden des volks. En zo komen wij het verhaal weer terug van de hoge priester die op de troon zit, zodat die troon voortaan genoemd kan worden een troon der genade. Maar dat is bijna dezelfde uitdrukking als bedeling der genade. Want voor bedeling vul je in heerschappij en voor troon vul je ook in heerschappij. Het is toch hetzelfde, hè? Als het koninkrijk geregeerd wordt door genade, dan is ook sprake van een bedeling van genade, oftewel ook een troon der genade. Nou, zo'n troon kennen wij, want genade zit op de troon. Betekent trouwens ook, dan moet ik weer denken aan wat ik vroeger thuis leerde, want ik heb van die rare dingen geleerd altijd. Wij moesten namelijk psalmversjes leren. Waarom dat psalmversjes heette, weet ik niet. Psalmen dachten wij dat het waren, maar voor sommigen waren het versjes en toen hebben ze psalmversjes. Maar wij moesten psalmversjes leren, dat deden wij zelden, want mijn naam begon met een K. Dus of de juffrouw nou alfabetisch ging beginnen bij de A, of ze begon alfabetisch vanaf de Z, dat maakte niks uit. De K zit in het midden en we hadden toen kwasten van een stuk of 60 figuren. Jongens en meisjes dus, dat betekent dat de 30e beurt was altijd voor mij. En als ik het 30 keer had horen opzeggen, 29 keer, dan kende ik het wel uit mijn hoofd. 1 keer. Daarna ook nooit meer. Maar mijn vader had eigenaardigheid om bij gelegenheid zomaar eens een keer te vragen aan tafel. En ken je psalmversje al? En dan, nee, natuurlijk kennen we die dan niet. En dan zei hij, maar weet je dan wel welke je moet leren? En er waren wel eens gelegenheden dat wij dat wisten, welke wij leren moesten. En dan zocht hij dat op en dan las hij dat eens door. En dan zei hij, zeg maar tegen de juffrouw dat je dat voor mij niet hoeft te leren. Nou, dan waren wij 6 of 7 jaar of zo. Dus dat is nu 1 jaar of 15 geleden. En maar goed. Maar wij begrepen nooit dus waarom wij dat niet hoefden te leren. Ik moet u zeggen, ik durfde dat nooit tegen de juffrouw of de meester te zeggen. Maar mijn kinderen zouden dat ongetwijfeld wel hebben doorverteld aan hun leraar. En deden dat ook, zulke dingen. Ferry in ieder geval wel, maar die heeft er zoveel schade van ondervonden dat Jacob het niet meer deed, zulke dingen. Maar goed, dat gaat inmiddels weer vrij goed met haar. Maar dat terzijde, maar ik wist niet waarom vader zei, dat hoef je van mij niet te leren. Achteraf heb ik het wel begrepen, want het waren dan die psalmen waarin God werd opgeroepen om toch vooral wraak te brengen over de vijanden van Gods kerk, want dat stond er dan boven in de onberijmde versie, of over Israël, want daar ging het over in de psalm zelf, hè. Maar vader zei gewoon, hoef je van mij niet te leren. Achteraf heb ik dus nog begrepen, maar dat heeft hij me niet zo goed uitgelegd. Maar achteraf heb ik begrepen dat inderdaad zo'n gebed toch niet verhoord wordt. Want God doet geen wraak over onze vijanden. God zegt, mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, maar nu niet. Voor zover er vergolden moet worden, zal ik het wel doen, maar nu niet, want het is nou de dag, oftewel de bedeling der genade. En zo is dat gewoon. Je kunt er wel voor bidden, maar het heeft geen enkele zin. God luistert daar niet naar. Hij heeft toch gezegd dat hij dat niet zou doen. Zo is het nou eenmaal. Want wij leven onder die heerschappij van de genade. Dat is niet alleen een troon over de gemeente, maar is in die zin dus een troon over de hele schepping. Alleen dat weet de schepping niet, maar het gaat er niet om de schepping dat weet, het gaat erom of degene die op de troon zit dat ook weet. En die weet dat het voor iedereen is. En ik hoop dat u nou weer even kunt recapituleren. Het betekent dus inderdaad dat die genade is voor iedereen en dat iedereen daaronder leeft. Maar van belang is dat iedereen die boodschap ook hoort en aanvaardt en daardoor tot leven komt. Dat is een andere manier om te zeggen wat ik eerder al gezegd heb van de week. Namelijk dat een mens al verloren is, maar ook dat zijn zonden in principe zijn weggedaan. Zij worden niet bestraft. De vraag is echter of hij tot geloof komt in de levende Christus, opdat hij deel zou hebben aan het leven van Christus. Dat wil zeggen, het is een boodschap die op iedereen van toepassing is. En we moeten het alleen nog horen. En vervolgens is de bedoeling dat men het aanvaardt. Maar het is echt niet zo dat het pas van toepassing is nadat men het gelooft. Het is al van toepassing. Men leeft daaronder. En de hele chaotische toestand in de wereld gedurende onze hele bedeling is eigenlijk het gevolg van het feit dat er iemand op de troon zit en daarom dus geen ander. Maar die iemand die op de troon zit heerst in genade en dan wordt het in de wereld een chaos. Zeker als die mensen zelf niet die genade aanvaarden en daar zelf ook uit leven. Want het hoeft geen chaos te worden, heerschappij van genade, wanneer namelijk iedereen datzelfde principe zou hanteren. Dat heb je de hele nacht de tijd voor om over na te denken. Als alleen degene die op de troon zit genade hanteert, dan wordt het een chaos. Als degene die onder die genade leven zelf ook genade hanteren met betrekking tot anderen en in hun contacten met anderen en in hun samenleving met anderen, dan wordt het geen chaos, dan wordt het een eenheid. En dan is er inderdaad geen veroordeling meer. En dat is het verhaal. Vandaar dat het noodzakelijk is om slechts deze genade te prediken. En het is dezezelfde Efezebrief, niet die Hebreeënbrief, maar de Efezebrief is het waaruit we zojuist gelezen hebben over de bedeling der genade en dus over de heerschappij van de genade. Het is diezelfde Efezebrief die dat praktisch toepast en als dat gebeurt, wordt er meteen gezegd dat het de bedoeling is dat we ons benaastigen om te bewaren de eenheid des geestes. De band des vredes, dat is gewoon het nieuwe verbond. Het verbond des vredes is dat gewoon, hè, waardoor we met elkaar verbonden zijn. Het is een eenheid die God tot stand brengt en wij kunnen ons benaastigen om die te bewaren door zelf ook genade als principe, als regel in ons leven toe te passen. En ik kan natuurlijk niet eindigen zonder Galaten 6 even te noemen. Galaten 6. Een vers wat ik al heb aangehaald. Galaten 6, waar staat, maar het zij verre van mij, in vers 14, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Dat wil zeggen, de gelovige is dood voor de wereld en de wereld is dood voor de gelovige. We hebben er dus helemaal niets meer mee te maken. Want in Christus Jezus, en daar zijn wij, in Christus Jezus, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Wat van belang is, wat iets betekent in Christus, dat is dat je een nieuw schepsel bent. En besnijdenis een vooruit, en wet, al die dingen die behoren tot de oude schepping, hebben daar geen enkele kracht meer. En dan staat er, vers 16, en zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid, want vrede komt van die band des vredes, oftewel dat verbond des vredes, oftewel gewoon het nieuwe verbond. En barmhartigheid komt van de hoge priester tot wie wij met vrijmoedigheid naderen om barmhartigheid te verkrijgen te bekwame tijd. Dat was Hebreeën 4, weer. Dus over die naar deze regel wandelen, over diezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. Dat komt namelijk over het Israël Gods. Niet geestelijk Israël, dat is niet de Bijbelse term, maar het heet Israël Gods. Dat is wel de Bijbelse term en dan gaat het over de gemeente uiteraard. En dan eindigt deze brief en deze woorden met vers 18. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Want wat in deze brief uiteen wordt gezet, is dat de gelovige niet leeft onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. En het eindigt met te zeggen, en zoveel als ze naar deze regel wandelen, enzovoorts. Wat is dus de leefregel voor de gelovigen? Voor de kerk, zo u wilt. Wat is de leefregel voor de gelovigen? Genade en niet de wet. Want genade zit op de troon en de wet allang niet meer en komt daar ook niet meer. Want ook zelfs in de toekomst zal dat niet het geval zijn. Want ook in de toekomst zal die genade zich uitbreiden. Want hoe dan ook, degene die op de troon zit blijft hoge priester. Er komt nog wel wat bij, er wordt nog wel wat meer van geopenbaard, maar hij blijft hoge priester in de eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Daar laten we het bij. Zullen we danken?